Mag ik met u lezen vanmorgen Psalm 111. Een prachtige psalm over de verlossing van Israël en ook over de verlossing van ons. Het thema is dan ook, hij heeft ons verlossing gezonden. En daar willen we in het woord bij stilstaan en zometeen ook als we nemen van brood en van wijn. Ik lees u eerst Psalm 111. Daar staat boven: een lofzang op de weldaden van de Heere. De psalmist valt met de deur in huis, zou ik bijna zeggen. Hij zegt: halleluja. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart, in de kring van de oprechten en in hun gemeenschap. De werken van de Heere zijn groot. Zij worden onderzocht door allen die er vreugde in vinden. Zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Zijn gerechtigheid houdt voor eeuwig stand. Hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. De Heere is genadig en barmhartig. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij heeft de kracht van zijn werken bekendgemaakt aan zijn volk, door hun het erfelijk bezit van de heidenvolken te geven. De werken van zijn handen zijn waarheid en recht. Al zijn bevelen zijn betrouwbaar. Zij worden ondersteund voor eeuwig en altijd, want zij zijn gedaan in waarheid en oprechtheid. Hij heeft zijn volk verlossing gezonden. Hij heeft zijn verbond voor eeuwig ingesteld. Zijn naam is heilig en ontzagwekkend. De vreze des Heren is het beginsel van wijsheid. Allen die ernaar handelen hebben een goed inzicht. Zijn lof houdt voor eeuwig stand. Tot zover de lezing uit het woord van God voor dit moment. Broeders en zusters, gemeente van de Heer Jezus Christus en gasten in ons midden. We willen stilstaan bij de verlossing van de Heer Jezus Christus, de verlossing van zijn volk Israël en ook van ons. En de psalmist die heeft een lofzang op die verlossing. In de Bijbel staan meerdere psalmen die lofzangen zijn. En al die psalmen die beginnen met loof de Heere. En dan volgt er achteraan waarom de Heere geloofd wordt. Of zoals in dit geval met een variatie daarop, met een uitroep van halleluja. Prijs de Heere. Loof hem. Hem komt toe alle eer en alle dank. Lofprijzing aan de Heere. Aan Yahweh. Aan de bestaande. Dat is zijn naam. Aan diegene, aan ik ben er voor jullie. De psalmist heeft dit geschreven en het is gezongen door Israël als een lofprijzing op de verlossing van Israël uit Egypte. Dat hadden ze in herinnering. Dat had de Heere gedaan. Hij heeft hen verlost uit Egypte. En daarvoor die lofprijzing. En daarvoor die dank en die ere die hier uitgesproken wordt. De Heer heeft hen uitgeleid. Hij heeft ze uit de duisternis gehaald. En hij heeft ze gebracht in het licht, in de vrijheid, door de woestijn, maar in het beloofde land. En deze psalm herinnert Israël aan de werken van God. Aan de grote dingen die God heeft gedaan, want dat was niet niks. Psalm die herinnert aan het handelen van God. Aan het feit dat God zijn volk Israël niet vergeten was, niet achtergelaten had. Had hij alle recht toe gehad om dat te doen. Maar dat hij ze in gedachtenis heeft gehouden en dat hij ze bevrijd heeft uit het land Egypte. Deze psalm herinnert Israël aan wie God is. En hoe God is. en hoe zijn karakter is. En herinnert hen aan het eeuwig verbond dat zij met hem hebben. De psalm herinnert aan zijn gerechtigheid, aan zijn liefde en aan zijn genade, en aan zijn majesteit en aan zijn glorie. Al die dingen komen voor in deze psalm. En mocht het dan zo zijn dat Israël het even vergeten was. Dat gebeurde natuurlijk ook. En dat ze even niet in gedachten hadden hoe groot God was en hoe groot die verlossing van hen was. Daarom deze psalm. Mochten ze dat in een onbewaakt ogenblik even vergeten zijn, dan konden ze die psalm lezen en dan konden ze die psalm zingen en dan herinnerde hen dat aan God. En dat deden ze generaties door. Psalm 78 vers 2 zegt: ik wil mijn mond met spreuken open doen en van oude verborgenheden doen overvloeien, die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. Wij zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Dat was de opdracht van het volk Israël. Om zijn kracht en zijn wonderen door te vertellen aan volgende generaties. Dat moesten ze weten. Ze moesten weten wie God was. Ze moesten weten wat de Heere God gedaan had. Opdat zij ook zouden vertrouwen op hem. En opdat zij het ook zouden verwachten van hem. En broeders en zusters, gemeente, dat is toch ook onze roeping in deze wereld. Als gemeente van de Heer Jezus Christus. Om door te vertellen de grote daden van God. Om door te vertellen wat hij gedaan heeft voor ons persoonlijk. Om dat aan generaties door te geven, volgende generaties, wat de Heere gedaan heeft. Maar ja, hoe is het dan met onze lofprijzing? Daar wil ik ook met u over nadenken vanmorgen. Hoe is het nou met onze lofprijzing voor de grote daden die hij gedaan heeft? Hoe dankbaar zijn we daarvoor? Hoe goed beseffen wij hoe groot die daden, die werken van God zijn? Beseffen wij wel hoe groot die is? En beseffen wij wel welke grote daden of hij aan ons heeft gedaan? En geven we dat dan ook door aan anderen? Vertellen we dat dan ook door? Beseffen wij hoe groot zijn werk aan ons persoonlijk was? Want ook wij waren gevangen in duisternis, net als dat volk Israël. Ook wij waren onder een vreemde en vrede overheerser, net als dat volk Israël onder de farao waren. Ook wij waren zonder hoop en zonder uitzicht, net als dat volk Israël, zonder hoop en zonder uitzicht. En ook aan ons heeft God een verlosser gezonden. Ook ons heeft God een verlosser gezonden. Geen aardse, geen zwakke zoals Mozes, de verlosser van Israël was Mozes. En als de psalmist zegt, God heeft ons een verlosser gezonden, dan bedoelen ze Mozes. Want Mozes ging naar het volk Israël en Mozes bevrijdde het volk van God. Maar hij heeft ons ook een verlosser gezonden. Maar niet een aardse. En niet een zwakke zoals Mozes. Niet een feilbare, niet een zondige, niet een mens zoals wij. Maar hij heeft ons ook een verlosser gezonden. Mozes was een bevrijder voor Israël. Maar wij hebben een hemelse, wij hebben een machtige, wij hebben een almachtige en krachtige verlosser en bevrijder in de Zoon van God, de Heer Jezus Christus. Hij is onze verlosser. Hij heeft ons verlost uit de duisternis. De Heer Jezus Christus. Mozes was maar een zwak beeld van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat was maar een fractie van wat de Heer Jezus heeft gedaan. Maar de Heer Jezus Christus is onze bevrijder. En nu is de vraag, van, als we dat beseffen. En als wij terugkijken, net als Mozes doet, net als de psalmist hier doet. En als wij beseffen wat hij gedaan heeft en dat hij onze verlosser is, brengt dat dan ons hele hart tot aanbidding en tot lofprijzing van hem? Roepen wij het dan ook uit wat de psalmist doet aan het begin? Halleluja, prijs de Heer voor wat hij voor mij heeft gedaan, wat hij voor ons heeft gedaan. Brengt ons dat dan ook tot lofprijzing? Of zijn wij er al een beetje aan gewend dat we een verlosser hebben en dat we genade hebben ontvangen en dat we zalig zijn geworden door geloof in hem en dat hij ons heeft gered uit de duisternis, zijn we het al gewoon gaan vinden? Dat kan zo gemakkelijk. Is onze verlossing misschien meer een weten met het verstand geworden, dan dat het onze ziel beroert en dan dat het ons hart aanraakt? Want dat zien we bij die psalmist. Die is helemaal ondersteboven van wat de Heer heeft gedaan. Doet het ons nog wat dat wij gered zijn uit de klauwen van Satan, uit de macht van hem? Beseffen wij dat wij totaal verloren waren, geen enkele hoop, geen enkele uitzicht, en dat we niet in staat waren om daar ook maar iets aan te doen? En beseffen wij dat er maar één was die redding kon bieden, dat er maar één was die verlossing kon bieden, de Heer Jezus Christus, en dat die kwam uit vrije wil tot ons, omdat hij zo van ons houdt, de Heer Jezus, de Zoon van God? Dat moet toch ons hart en onze ziel diep raken? Dan moet een gelovig mens toch diep van onder de indruk raken wat hij heeft gedaan. Dat kan ons dan toch alleen maar brengen tot dank en tot lofprijzing. De psalmist wel. Hij zegt in vers 1, ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Dat roept hij uit. Daar begint hij mee. Dat moet eruit. Dat bruist in hem op als hij daaraan denkt. Ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Hij is al begonnen met die roep. Halleluja. En nu dit er nog achteraan. Hij zegt eigenlijk. Ik weet niet wie dat gehoord heeft of gelezen heeft toen in die tijd. Hij zegt van. Ik weet niet wat jullie doen. En ik weet niet hoe jullie dat zien. Maar zegt hij. Als ik terugkijk. En als ik terugzie en als ik erover nadenk, dan kan ik niet anders dan uitroepen, ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Ik ben zo blij, zegt die psalmist. Ik ben daar zo blij mee, ik ben er zo van onder de indruk. Wat anderen ook doen, of wat anderen ook zeggen, of wat anderen misschien ook denken, maar ik zal de Heere loven en ik zal het uitbundig doen en ik zal het met heel mijn hart doen en ik zal niets terughouden. Want hij verdient alle eer en alle dank. En hij begint dicht bij huis. Hij zegt in de kring van de oprechten in hun gemeenschap. Hij begint onder zijn eigen mensen, zeg maar. Daar begint hij in zijn eigen kring van gelovigen, van de gemeente. Daar begint hij met die lofprijzing van de Heer. Dat mogen wij ook doen. Zometeen na het avondmaal. Dan mogen we lofprijzen. En dan mogen we beginnen in onze eigen kring. Die vertrouwd is, waar we elkaar kennen. En dat mogen we voortzetten als we weer naar buiten gaan. Dan mogen we het ook anderen vertellen. Er is een verlosser gekomen. Er is een verlosser gekomen en dat is de Heer Jezus Christus. Wat zou het heerlijk zijn als wij de volle vrijmoedigheid hadden om daarover te spreken en om daarvan te getuigen. Gewoon om te zeggen, om te laten zien wie de Heer is. Gewoon hem loven voor zijn weldaden. En er is zoveel om hem voor te danken. Er is zoveel om hem voor te aanbidden. En de Heere hoort dat zo graag. Hij wil dat zo graag horen uit onze monden. En het doet ons zo goed. En we bouwen elkaar ermee op. En luiden een duidelijke lofprijzing tot de Heere vanuit ons hart. Niet een formulier, niet omdat het moet, niet omdat het nou eenmaal traditie is, maar vanuit ons hart. Dat zegt de psalmist ook. Misschien doen we dat wat meer in stilte. Zo zijn wij Nederlanders misschien wel wat meer. We zijn niet altijd zo uitbundig, uiterlijk. Misschien doen we dat wel in ons hart. Misschien doen we dat ook wel in stilte. Misschien weten we ook wel niet goed waarvoor we nou precies moeten danken. Nou, die psalmist, die wist dat wel hoor. Hij zegt in vers 2, waarvoor moet ik danken? De werken, zegt hij, van de Heere zijn groot. Daarvoor zijn lofprijzing, daarvoor zijn dank. Als ik het onderzoek, als ik nadenk, zegt hij, dan kom ik tot de conclusie, de werken van de Heere zijn zo groot. Groot in aantal, groot in impact, groot in resultaat, groot in gevolg. De werken van de Heere zijn zo geweldig groot. En dat bedoelt hij niet de schepping, die werken zijn ook groot. Nee, hij bedoelt de verlossing. Hij bedoelt de verlossing uit Egypte. Hij zegt, die werken, dat werk is zo groot. En het is zo bijzonder dat de Heere ons daaruit verlost heeft. Dat hij ons verlost heeft, zegt de psalmdichter, uit het land en uit de macht van Egypte en van de farao, die koning was van Egypte. Die farao, die koning met een goddelijke status, was een god, hè. Die farao was de hoogste die er was. Volken aanbaden hem. Volken knielden voor hem. Er was niemand machtiger dan hij. Hij ging over alle dingen. Hij sprak en het gebeurde. Hij had alle dingen, alle macht. Hij had alles in de hand. Hij was almachtig. En toch heeft de Heere hem verlost uit de slavernij van Egypte. Uit het machtigste land. Uit de machtigste koning, uit de machtigste heerser, de farao, heeft hij hem verlost. Wat onmogelijk leek, heeft hij gedaan. En toen bleek dat de God van Israël, dat hij groter was, dat hij machtiger was dan de God van Egypte, van farao. Want God staat boven alle dingen. Zo heeft hij hen bevrijd. Dat was niet niets. Dat was niet eenvoudig. Dat was een grote daad. De werken van de Heere zijn groot. Hij heeft grote dingen gedaan. Weet u, er is nog steeds een nog grotere aardse macht dan die farao. Een macht die mensen in zijn greep houdt. Een macht die hard aan het werk is in deze tijd. Een macht die mensen in slavernij houdt, die mensen gebonden houdt. En hij laat niet zomaar los, want dat is ook een machtige heerser. En dat is de Satan. En hij heeft mensen in zijn greep, en hij heeft deze wereld in zijn greep. En hij leidt mensen naar de afgrond. Niet naar de bergtop, maar hij leidt ze naar de afgrond. Moest denken aan die gebeurtenis toen de Heer Jezus de boze geesten toestond om in de kudde zwijnen te gaan en de hele kudde verdween in de afgrond. Nou, dat doet de boze. Hij brengt mensen naar de afgrond. De toekomst, dat is de toekomst van een wereld die de Heer Jezus niet kent. Dat is de toekomst van de onverloste mens. Paulus die zegt tegen Timotheus, en dat trof mij zo, hij zegt in 2 Timotheus 4 vers 17, hij zegt, en ik ben uit de muil van de leeuw verlost. Zo zag Paulus dat, ik ben uit de muil van de leeuw verlost. En dat is niet niks. Hij bedoelde dat spreekwoordelijk natuurlijk. Zo zijn wij verlost uit de macht van een grote tegenstander, van een machtige tegenstander. Satan is die machtige tegenstander. Hij is de grootste tegenstander op deze aarde. En de Heer Jezus Christus heeft ons, heeft u en mij verlost uit de muil van de leeuw. Zo is het. Verlost uit de muil van de leeuw. En niet zomaar, maar dat kostte hem alles. Probeer maar eens een, nou ik kan beter niet proberen, maar een buit uit de muil van een leeuw te halen. Nee, of anders. Misschien heeft u een poes thuis. Als hij nou een vogeltje heeft gevangen, en dan komt hij terug met dat vogeltje in zijn bek, dan moet je eens proberen om dat vogeltje eruit te krijgen. Dat lukt je niet. Hij gromt en hij gaat tekeer en doet alles om vast te houden. Dat bedoelt Paulus. We waren in de macht van Satan, in de muil van de leeuw, en die was niet zomaar, die macht was niet zomaar teniet gedaan. Dat heeft de Heer Jezus alles gekost. Hij heeft dat gedaan. Hij heeft ons verlost uit de muil van de leeuw, uit de duisternis, uit het rijk en uit de macht van Satan. Daarom die oproep om de Heer te loven. Daarom zegt deze psalmist: ik zal de Heer loven met heel mijn hart. Vers 3 zegt in dit stukje: zijn overwinning, zijn daden zijn vol majesteit en glorie. Die overwinning van de Heer Jezus Christus, dat was geen nipte overwinning of zo. Nee, dat was een overwinning met majesteit, met kracht en met macht. Hij heeft totaal overwonnen. Er is niets meer overgebleven van de macht van de vijand. Het was een volledige, een totale, een absolute overwinning. En die overwinning bracht hem op de troon. Die overwinning bracht de Heer Jezus Christus op de troon naast God. Openbaringen 3 zegt: wie overwint zal ik geven om met mij te zitten op mijn troon, zoals ook ik overwonnen heb en met mijn vader op de troon gezet ben. De Heer Jezus heeft overwonnen. Hij heeft de wereld overwonnen. Hij heeft de zonde overwonnen. Hij heeft de boze overwonnen. En dat heeft hij gedaan met kracht en majesteit. En dat moeten we niet vergeten. Was niet zomaar iets, met kracht en majesteit. Dat moeten we nooit vergeten. Daar mogen we hem voor loven en voor danken. En bovendien zegt, vers 4 zegt de Heere hier: hij heeft voor zijn wonderen een gedachtenis gemaakt. Hij heeft voor zijn wonden een hulpmiddel gemaakt, een waardoor wij niet vergeten. Natuurlijk gaat het hier eerst weer over Israël. Voor Israël heeft hij een gedachtenis gemaakt, zodat ze zijn werken niet zouden vergeten. Die gedachtenissen, dat waren de feesten, dat waren de offers. Dat was bovenal het Pascha. Dat was de gedachtenis voor het volk van Israël, voor de bevrijding die zij hadden ontvangen. Weet u wel dat het bloed van het lam aan de deurposten aangebracht werd. En aan de dorpel, de bovendorpel. En dat in de nacht van het oordeel de engel des doods aan dat huis voorbij ging. En de boodschap was: daardoor, er is verlossing, er is bevrijding, er is overwinning, er is veiligheid achter het bloed van het lam. Maar wij hebben nu een andere gedachtenis. Wij hebben een hogere gedachtenis. Wij hebben een grotere gedachtenis aan onze verlossing. En die gedachtenis is het heilige avondmaal, is brood en wijn. En wij nemen van brood en wijn, opdat we weten, beseffen, geloven dat de Heer Jezus Christus onze grote verlosser is. En opdat we nooit zullen vergeten wat Hij gedaan heeft. Omdat Hij onze zonde en schuld heeft vergeven. Vers 4 zegt van Psalm 111: Hij heeft voor zijn wonder een gedachtenis gemaakt. En nou, wat is dan die gedachtenis? De Heer is genadig en barmhartig. Dat is het. Dat mag onze conclusie zijn als wij van brood en wijn nemen. De Heer is genadig en barmhartig. Hij is ons genadig geweest. Want hij heeft onze zonde en schuld gegeven. En daarvoor kunnen we hem nooit genoeg danken. Nooit genoeg aanbidden en nooit genoeg loven en prijzen. Vers 5 zegt, dat is ook zo mooi. Hij zegt, hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Ik denk dat de psalmist aan het manna heeft gedacht en aan de kwakkels. Ze gingen de woestijn in en God heeft gezorgd voor voedsel. Dat wil zeggen, het bleef niet bij die verlossing, maar God zorgde na die verlossing ook nog voor hen. Het was door die woestijn. In de woestijn, hij bracht ze in het beloofde land. Dan zegt de psalmist hier, hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Maar dat doet de Heer nu ook nog. Als wij belijden, hij is onze verlosser. Als wij tot geloof zijn gekomen in hem, dan zegt hij niet, en ik bedoel dat eerbiedig hoor, maar dan zegt hij niet, nou veel succes hiermee, ik zie je straks wel. Dan zegt hij, want nu ben je een kind van mij, nu ben ik jouw verlosser, nu zal ik je voedsel geven op weg naar mij toe, naar dat beloofde land. Ik zal je helpen en ik zal je leiden. Ik zal je geven wat je nodig hebt. En dat doe ik door mijn woord en door mijn geest. Ik laat je niet zomaar gaan. Ik hou je bij de hand. Ik hou je bij de hand en ik leid je door het leven. En ik breng je veilig thuis. Dat is de belofte van de Heer. Hij heeft voedsel gegeven aan wie hem vrezen. Hij denkt voor eeuwig aan zijn verbond. Hij laat nooit los. Het verbond met Israël laat hij nooit los. Maar het verbond met ons in het bloed van de Heer Jezus laat hij ons ook nooit los. Hij leidt ons door dit leven naar zijn eeuwige heerlijkheid. Hij zorgt ook voor ons niet even, niet een bepaalde periode, niet tijdelijk, maar voor eeuwig. Hij sluit een eeuwig verbond met ons in brood en wijn, in de Heer Jezus Christus en in zijn offer. Dat eeuwige verbond, dat is zijn bloed. Dat is de wijn die wij drinken. Hij laat zijn kinderen niet los in eeuwigheid. Als dat geen reden is om hem te danken, om hem te loven en te prijzen, nou dan weet ik het niet meer. Zo'n God hebben wij. Zo genadig en barmhartig is hij. Hij heeft, zegt vers 6, hij heeft de kracht van zijn werken bekend gemaakt aan zijn volk door hen het erfelijk bezit van de heidenen te geven. Wat was het erfelijk bezit voor Israël? Voor het volk Israël? Dat was het land waar ze kwamen. Dat was Kanaan. Dat was hun erfelijk bezit. Dat had de Heer aan hun toegewezen. Dat ging hij hun geven. Ja, ze waren verlost. Nu moesten ze door die woestijn. Maar ze zouden komen in het beloofde land. Dat was het erfelijk bezit. Dat was de erfenis. Daar konden ze naar uitzien. Dat was vast en zeker. Zo doet de Heer dat ook bij ons. Wij hebben een erfelijk bezit. Toen wij tot geloof gekomen zijn. Toen heeft de Heer ons beloofd. Dat hij ons zal leiden, nooit los zal laten en eeuwig thuis zal brengen in zijn heerlijkheid, in de hemel. Dat is ons erfelijk bezit. Toen heeft hij eigenlijk gezegd van ja, we zijn hier nog wel, maar onze plek is hier niet. Ik heb het van de week gelezen bij de Bijbelstudie over Jona. Daar zegt Jona van, ik ben een Hebreër. En toen hebben we gezegd, dat betekent ik ben iemand van de overzijde, van de andere kant. Ik hoor hier niet, maar ik hoor daar. Ik hoor bij dat erfelijk bezit. Paulus zegt tegen de Filippenzen, in hoofdstuk 3, vers 20, daar zegt hij, ons burgerschap is echter in de hemelen. Waaruit wij ook de zaligmaker verwachten, namelijk de Heere Jezus Christus. De brief aan de Hebreeën, daar staat in Hebreeën 11, vers 16, over de geloofsgetuigen. Maar nu verlangen zij, staat er, naar een beter, dat is naar een hemels vaderland, want hij had voor hen een stad gereed gemaakt. Wat een erfenis hebben wij. Dat is onze erfenis. bij hem zijn tot in alle eeuwigheid. Tot in alle heerlijkheid. Ons erfelijk bezit is de heerlijkheid bij de Heer Jezus Christus. Dat erven wij, omdat we kinderen van de Vader zijn, erven wij met de Zoon, de Heer Jezus Christus, die heerlijkheid. Wij zijn erfgenamen met de Heer Jezus Christus. We zijn van hem en we horen bij hem. Vers 7 tot 9 zegt de psalmist: alles wat God doet en wat God belooft, is waarheid, is recht, is betrouwbaarheid. Daar kun je volledig, totaal van op aan. God is betrouwbaar in wat hij zegt. Hij doet wat hij zegt. Hij heeft het volk Israël verlossing gezonden. Dat heeft hij gedaan naar zijn belofte. En dat zal hij weer doen als hij terugkomt. Want ook dan zal hij hen verlossen. Als ze in grote nood zijn, als ze het niet meer weten, als ze het niet meer zien, als er geen enkele hoop is, zal hij komen als koning naar deze aarde en zal hij ook hen verlossen. Hij heeft ons verlossing gezonden. Hij heeft ons een verlosser gezonden in de Heer Jezus Christus. Vers 10, het laatste vers van deze vers zegt dan: van nou, het getuigt van wijsheid. Als je dat ontdekt. Wijsheid in de wereld is heel iets anders, hè? Maar hier staat: de vreze des Heren is het begin van wijsheid. Het is wijsheid als je zegt: de Heer Jezus is mijn verlosser. En hij zorgt voor mij. En hij helpt mij. En hij brengt mij eeuwig thuis. Dat getuigt van wijsheid, zegt de psalmist. De wereld zegt dat niet, hoor. Die snapt dat niet. Die kan daar niet bij. Maar het woord van God zegt, en God de Vader, dat getuigt van wijsheid. Wijsheid in de Bijbel betekent altijd vertrouwen op het woord van God. Vertrouwen op wat hij zegt. Vertrouwen op wat hij doet. Dat getuigt van wijsheid. Hem eren, hem danken en hem loven voor wat hij gedaan heeft, voor zijn verlossing, getuigt van wijsheid. Van wat hij gedaan heeft, dat hij zijn Zoon, de Heer Jezus, gezonden heeft, getuigd van wijsheid. Dan zegt de psalmist, en nu begrijpen wij hem iets beter: ik zal de Heere loven met heel mijn hart. Want nu besef ik iets van wat hij gedaan heeft. Nu snap ik er zo'n stukje van, we kunnen lang niet vatten. Maar nu begrijp ik er een klein stukje van. En dat maakt me zo blij. Dat geeft me zoveel vrede. Dat geeft me zoveel rust. Daar kan ik hem niet genoeg voor danken. Laten wij dat ook doen. Door brood en door wijn. Maar ook door ons leven. Door ons getuigenis. Want dat moet de wereld weten. Er is een verlosser gezonden. En hij heet Jezus Christus. En hij is de Zoon van God. Hij kan volkomen verlossen. En hij is de enige die dat kan. Bij hem moet je zijn. Amen.